We gaan iets lezen uit de Bijbel, uit het woord van God. En ik wil het met u doen uit het Oude Testament, uit 2 Kronieken. Enkele versen uit 2 Kronieken 17 en 2 Kronieken 18. En dat gaat, is een stukje uit het leven van koning Jozefat. En als u vroeger Bijbelse geschiedenis hebt gehad, dan wordt Jozefat gerekend als een van de goede koningen in Israël. En er is nogal wat om de koning te doen deze week en om het koningschap. Dus misschien is het goed om daar eens met elkaar over na te denken en dus te kijken naar het leven van Jozefat. 17, 2 Kronieken 17, ik lees het eerste verse. Toen werd zijn zoon Jozefat koning in zijn plaats. En hij verstevigde zijn positie in Israël. En hij legde een leger in alle versterkte steden van Juda. Hij legde garnizoenen in het land van Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa had ingenomen. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David en zocht de Baals niet. Maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden. En deed niet zoals Israël deed. De Heere bevestigde het koningschap in zijn hand. En heel Juda gaf Jozefat geschenken. En hij had rijkdom en eer in overvloed. Vastberaden ging hij in de wegen van de Heere. En ook nam hij de offerhoogte en de gewijde palen uit Juda weg. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn leiders, naar Ben-Kael, Obadja, Zacharia, Netanael en Michaia, om in de steden van Juda onderricht te geven. Vers 9. Ze gaven onderricht in Juda en het wetboek van de Heere was bij hen. Ze gingen alle steden van Juda rond en gaven onderricht aan het volk. Toen kwam grote vrees voor de Heere, over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze niet tegen Jozefat streden. Vers 12. Zo werd Jozefat gaandeweg aanzienlijker, en hij bouwde in Juda burchten en voorraadsteden. Hij had veel werk in de steden van Juda en in Jeruzalem, had hij strijdbare mannen, dappere helden. Hoofdstuk 18. Jozefat had rijkdom en eer in overvloed en hij ging huwelijksbanden aan met Agab. Na verloop van enkele jaren ging hij naar Agab toe, in Samaria. Agab slachtte voor hem en voor het volk dat bij hem was een grote hoeveelheid schapen en runderen en spoorde hem aan om op te trekken tegen Ramoth in Gilead. Agab, de koning van Israël, dus van het tienstammenrijk, zei tegen Jozefat, de koning van Juda, wilt u met mij meegaan naar Ramoth in Gilead? En hij zei tegen hem, ik ben als u, mijn volk is als uw volk, we gaan met u mee in de strijd. Verder zei Jozefat tegen de koning van Israël, vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heer. Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, 400 man. En zei tegen hen, zullen wij tegen Ramoth in Gilead in strijd trekken, of zal ik ervan afzien? Ze zeiden, trek op, want God zal hen in de hand van de koning geven. Maar Jozefat zei, is hier niet een profeet van de Heere, zodat we de Heere door hem kunnen raadplegen? Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, er is nog één man om door hem de Heere te raadplegen, maar ik haat hem. Want hij profeteert niets goeds over mij, maar altijd onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla. Jozefat zei, zo moet de koning niet spreken. Toen riep de koning van Israël een hoveling en zei, haal snel Micha, de zoon van Jimla. En dan komt hij, en er staat in vers 12, de bode nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem, zie de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van een van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei, zo waar de Heer leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. En bij de koning kwam, zei de koning tegen Micha, zullen we tegen Ramoth en Gilead in strijden trekken, of zal ik ervan afzien? En zei tegen hem, trek op en u zult slagen, want zij zullen in uw land, in uw hand gegeven worden. De koning zei tegen hem, hoeveel keer moet ik u nou bezweren dat u tegen mij niet zult spreken dan alleen de waarheid in de naam van de Heere? En hij zei, ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, deze hebben geen heer. Laat iedereen vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, heb ik het niet tegen je gezegd? Hij zal over mij niets goeds profeteren, alleen maar onheil. Vers 28. Zo trok de koning van Israël met Jozefat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead. De koning van Israël zei tegen Jozefat, zodra ik mij vermomd heb, trek ik ten strijde. Trekt u echter uw eigen kleren aan. Zo vermomde de koning van Israël zich en trokken zij te strijden. Nu had de koning van Syrië, de bevelhebbers van de strijdwagens die hij had, geboden, u mag niet tegen de kleinen of tegen de groten strijden, dus niet tegen het gewone volk, maar alleen tegen de koning van Israël. Het gebeurde dan, zodra de bevelhebber van de strijdwagens Jozefat zagen, dat ze zeiden, dat is de koning van Israël. En zij omringden hem om tegen hem te strijden. Maar Jozefat schreeuwde om hulp. En de Heere hielp hem. En God wendde hen van hem af. Het gebeurde zodra de bevelhebbers van de strijdwagen zagen dat hij niet de koning van Israël was, dat ze zich van hem afkeerden. Toen spande een man in zijn onschuld de boog en trof de koning van Israël tussen de verbindingstukken en het harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenmenner, wend de teugel en breng mij weg uit het leger, want ik ben gewond. De strijd laaide die dag echter hoog op. En de koning van Israël moest zich in de wagen staande laten houden tegenover de Syriërs tot de avond. Maar hij stierf tegen de tijd dat de zon onderging, tot zover de schriftlezing. We gaan nu zingen Johan de Heer 642. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. Het refrein, Heer Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Jozefat. Daar willen we vanavond met elkaar even over nadenken. Het is een bijzondere week, gaan we tegemoet. Prins Willem-Alexander wordt koning, Willem-Alexander. Straks na afloop van deze samenkomst zingen we met elkaar natuurlijk staande het Wilhelmus. Dus we hebben wel het een en ander achter de rug en voor de boeg als het om koningschap gaat. Weet u, Jozefat, dat laat ons het leven van Jozefat, de handelingen die hij verricht, laat ons eigenlijk zien wat een opwekking is. Wat we de richtlijnen voor een opwekking. En ik zal u vertellen wat ik daaronder versta onder een opwekking. Onder een opwekking versta ik dat de hele wereld onder leiding komt van de Heer Jezus. Dat is voor mij een opwekking. Onder een opwekking versta ik dat elk mens de zegen van Jezus gaat leren kennen in zijn leven. Dat hij koning is. Dat is er niet. Dat had moeten beginnen in Israël. Maar Israël had hem verworpen als koning. We willen niet dat hij, koning over ons is. En ik heb hier in dit gebouw dat heel vaak mogen uitleggen. Dat de Heer Jezus werkelijk geboren was om koning te zijn. Dat de engel Gabriel dat tegen Maria gezegd heeft. Hij zal groot zijn. En hij zal koning zijn. En hij zal heersen over het huis van Jacob. God zal hem de troon van zijn vader David geven. Wat een zegen zou dat zijn geweest. Maar wij hebben het er niet beter afgebracht, hè? Als christen. Als broeders en zusters die uit de heidewereld tot geloof zijn gekomen. Moeten we constateren dat zelfs binnen de gemeente je niet kunt zeggen van dat de Heer Jezus daar de onverdeelde plek inneemt die hij hoort in te nemen als hoofd van de gemeente en soms als hoofd van ons leven. Jozefat was erop gericht om de Heere te dienen. Dat hebben we gelezen. Dus ik bedenk dat zo dat hij elke dag zijn koningschap begon met dat vraag: Heer, hoe kan ik u dienen? We leven in de tijd dat het soms net andersom is. Dan zeggen we: God, hoe kunt u mij dienen? Totaal omgekeerd. Jozefat begon ermee de vraag: hoe kan ik u dienen? Elke dag. Hij was erop gericht. En we hebben gelezen: hij zocht de Baals niet. Hij had geen grijs gebied. Hij ging niet over de grens heen. Hij zocht niet de Baals van koning Achab. Het interesseerde hem eigenlijk helemaal niet. Maar zijn hart was helemaal toegewijd aan God. Zijn hart was toegewijd aan de Heer. Hij zocht de God van zijn vader David. Als ik naar de Heer Jezus kijk en ik kijk naar al die koningen, de goede en de fouten die er geweest zijn. En ik zie de Heer Jezus in dat rijtje van die koningen staan. Zo zegt hij dat in het Openbaring tegen Johannes. Ik ben de wortel en het geslacht van David. Dus in dat rijtje van koningen moeten we de Heer Jezus plaatsen. David heeft begrepen toen Nathan tegen hem gezegd had dat één uit zijn zonen de koning zou zijn die God bedoelde en dat hij op zijn troon zou zitten. Toen is hij naar de tabernakel gegaan en heeft zich voor God neergebogen. En dan lezen we in de Bijbel dat hij in zichzelf een opgaande rij zag die eindigde bij het koningschap van de Heer Jezus. Dat is het koningschap waar David zich naar richtte. Dat is het koningschap waar David naar verlangde. Dat is het koningschap van de Heer Jezus. Dat is, als het goed is, ook datgene wat ons hart naar verlangt. Hij is het eikpunt van ons. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. En daarom willen we ook dat hij koning is, Heer is in ons leven, dat Hij het daarvoor het zeggen heeft, omdat we in de Heer Jezus allerlei dingen vinden die we met onze geboorte niet hebben meegekregen en daarom is wedergeboorte nodig, niet? Daarom is het nodig dat je opnieuw geboren wordt, omdat je denken wordt veranderd. Jozefat zocht de Heere, de God van zijn vader Abraham. Hij wilde in de wegen van zijn vader David. Hij wilde in de wegen van David gaan. Het zou ons sieren als we die wil hadden. Dat we zouden zeggen, ik wil in de wegen van Jezus gaan. In de wegen van de Heere Jezus. Zoals Hij in de wereld was, zo wil ik ook in de wereld zijn. En wat doet hij dan? Dan legt hij versterkte steden aan, legt hij versterking aan in de steden in Juda. Jozefat gaat het gebied wat hij van God heeft ontvangen beschermen en hij gaat het afscheiden. Hij gaat het afscheiden van de Baals, afscheiden van de wereld van de afgoden, afscheiden van het denken van deze wereld. Het is helemaal niet erg om daar een scheiding te maken tussen God en tussen jou en deze wereld. Hij legt grenzen aan en hij legt garnizoenen aan en hij legt legers aan. Want hij weet, er komt voor een christen, mag ik het zo vertalen, we hebben met een strijd te maken. Een strijd die in deze wereld en door deze wereld in ons denken op ons afkomt. Door de tv, door de radio, door wat je ogen zien, door wat je hoort allemaal. We hebben met deze wereld te maken en we hebben met een strijd in deze wereld te maken. En dan gaat hij een leger aanleggen. Als ik naar de Heer Jezus kijk, en hij wandelt zo met zijn discipelen in Israël, dan zegt hij over de wereld dit. Mij haat de wereld, zegt hij. Waarom? Want ik getuig van deze wereld dat haar werken boos zijn. En dat wil ze niet. Dan heb je het verschil trouwens, om er even vooruit te komen, tussen Agab die niet gecorrigeerd wil worden. Die tekstels goed weet dat deze profeet Micha door God is gezonden. En die precies weet dat de boodschap die Micha brengt, dat die van God komt. Hij zegt, die man die zegt nooit wat goeds over mij. Er viel ook weinig goeds over Agab te zeggen. Dus Micha sprak alleen de waarheid. Maar als we de waarheid niet kunnen verdragen, kunnen we niet vrij worden. Als we direct geraakt zijn en boos worden als iemand tegen ons iets zegt wat waar is, maar ons eigen ik raakt, dan zul je nooit de stem van God horen in je leven. Jezus zei, mij haat de wereld, want ik getuig van hun werken dat ze boos zijn. Ik getuig ervan. De Heer Jezus liet dat allemaal zien. De Heer Jezus legde duidelijk grenzen aan. Ik denk dat we dat ook moeten doen. Daarom zegt Paulus in Efeze 6, als hij het over de wapenrusting van de christen hebt, over de christelijke wapenrusting, dan zegt hij dat we ons moeten sterken in de Heere en in de sterkte van zijn macht, daar moeten we onze kracht in zien te vinden, broeders en zusters, in deze wereld. Wij moeten altijd weer ons denken controleren en denken, is dat hetzelfde denken als het denken van God is? Is het datzelfde denken als het denken van de Heer Jezus? Jozefat was erop gericht. Hij zocht het. Hij zocht de Baals niet. Want hij ging in de vroegere wegen van zijn David. Hij zocht de God van zijn vader. Dat was, mag ik het zo zeggen, misschien best wel eens een zoektocht om de wil van God te verstaan in je leven. Maar hij verlangde ernaar en hij zocht ernaar. God, wat wilt u dat ik doen zou? Jozefat was een koning. En de koning had het voor zeggen, hij had een gebied, die twee stammen. En hij legde grenzen aan. En hij wilde het over. Hij stuurde mensen dat gebied in. En hij liet onderwijs geven over het woord van God. En mensen kwamen tot geloof. En mensen wilden de wil van God doen. Het gevolg was dat de Heere voor Jozef had ging strijden. Dat er vrees voor God in alle landen rondom Israël voor Jozef had op die landen was gevallen. Ze durfde Jozef had niet meer aan te vallen. Niet omdat Jozefats leger zo sterk was. Niet omdat hij zoveel gewapende mannen had. Maar ze durfde hem niet aan te vallen. Omdat ze ontdekte dat de God van Israël met Jozefat was. De God van Israël. Als ik vandaag naar Israël kijk, dan heb ik soms pijn in mijn hart. Dan denk ik, waar haal je de kracht vandaan? Het is dat God niet ophoudt. Ik heb u wel eens gezegd dat ik een rabbi sprak in Israël. En die zei, we zijn helemaal de weg kwijt. Want de regering zoekt de God van Israël niet. Nou, dan heb je Jozefat. Hij zocht de Heere. En de Heere liet zich vinden. God ging met hem mee. En God gaf hem eer. En God gaf hem aanzien. En mensen ontdekten de wil van God in het koningschap van Jozefat. Dat is koningschap. Daar verlang ik naar. Er is nog te veel in mijn leven dat niet van God is. Ik verlang ernaar dat de zonde weg is. Dat God alles is en in allen. Dat de hele schepping aan hem wordt teruggegeven. Zodat hij met de schepping gaat doen wat hij wil. Dat alles onder de invloed van hem komt. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar er zijn fantastische voorstellingen hoor. In het Oude Testament, wat er dan met de schepping gaat gebeuren. Dan houdt de leeuw op om te verscheuren. Dan kan een kind spelen bij een adder. Dan is de zegen van God rust op de hele schepping. Prachtig. Zover is het nog niet. Maar ook wij, we hebben onze grenzen te bewaken. En kijk, weten wat er gebeurt? Op een gegeven moment gaat het mis. Koning Jozefat, die gaat zich verzwageren met Agab. Hij trouwt met de zus van Agab. Zo komen de ideeën van Agab in het paleis van koning Jozefat. En daar ging het mis. Dus krijgt hij op een gegeven moment een uitnodiging. Jozefat, kom eens een keer bij me langs, kerel. We moeten eens even samen gaan praten. En Jozefat gaat naar Agab. Nou, wat gebeurt daar? Jongen, die man die wordt daar toch ingehaald. Agab slacht van alles voor hem. Mooiste optredens voor hem. Oh, Agab, wat ben je geweldig, man. Jozefat, wat ben je geweldig. Hij wordt met alle ekaars wordt hij ingehaald in dat paleis van koning Agab. Jozefat is impressed, hij is onder de indruk. En als je onder de indruk bent van een mens, dan ben je niet onder de indruk van God. Dus wat gebeurt er? Zo half op het feest zegt Agab tegen hem, Jozefat, je zou eigenlijk samen met mij moeten optrekken naar Ramoth in Gilead. Naar de Syriërs. We zouden ze moeten verslaan. Als we dat samen doen. Nou, hij is al zo ver aan het feesten. Hij heeft zich verzwagerd met Agab. Eigenlijk is Jozefat de grens kwijt. Hij is over die grens heen gegaan. En hij zegt iets wat helemaal niet waar is. Het is wel waar. Die 10 stammen horen net zo goed bij Israël als die 2 stammen. Maar hij zegt, uw volk is mijn volk. Maar hij zegt niet, uw God is mijn God. Zoals Rut dat zei. Hij zei, uw volk, we zijn toch allemaal broeders? Hoort u het? Ik hoor dat vandaag. Ik hoor vandaag van mensen die totaal niet de diepte kennen van wie de Heer Jezus is voor hun zielenleven. Laten we de grenzen weggooien. Laten we gemeenschappelijk doen. Laten we datgene wat we samen hebben, laten we dat opbouwen. En over de verschillen praten we niet meer. Oude jongens, krentenmik. Maar zij horen toch bij elkaar. Alle christenen horen toch bij elkaar. Laat het op één hoop gooien. En vandaag is het al sprake van alle godsdiensten horen toch bij elkaar. Laat het op één hoop gooien. Laten we kijken wat we gezamenlijk hebben. En over de verschillen praten we niet meer. Niet? De grenzen zijn weg, broeders en zusters. En Jozef zegt, goed, ik ga met je mee. We horen toch bij elkaar. Dan komt de onrust in zijn hart. Zegt hij, vraag toch de Heer. Ik wil weten hoe God over dit plan denkt. Nou, dat kan geregeld worden. Waar één profeet is Heer is, zijn er zeker 400 die niet van God zijn. En die laat hij opdraven. Alle anderen heeft hij uitgeroeid, die heeft hij de mond gesnoerd. Want Achab wilde de stem van God niet horen. Achab wilde niet geconfronteerd worden met zijn fout. Als we naar het volk Israël kijken, ondanks al de fouten die dat volk gemaakt heeft, blijft dat volk Gods volk en daarom corrigeert God dat volk. Hij corrigeert het zo lang tot het de Heer Jezus gaat accepteren als zijn koning. Maar het blijft zijn volk, daarom corrigeert het. Daarom overkomt Israël van alles en nog wat. En zal het van alles en nog wat overkomen. Omdat het Gods volk is en God het volk wil corrigeren. Al willen ze die correctie niet, op zeker ogenblik zullen ze er naar gaan verlangen. Dus Achab, ja, ik heb er nog één, dat is Micha, maar dat is zo'n zuurpruim. Die vertelt nooit wat goeds over mij. Ja, wat wil je in je leven? Jonge mensen, ouderen, willen we, als we nou verlangen Gods stem te verstaan. En die stem die corrigeert je. En die zegt dat je dingen moet opgeven. Dat je een relatie moet opgeven, of wat ook. Luister je dan nog naar die stem? Of staan we wel allemaal zeggen, oh, ik ben zo blij met u, Heer Jezus, maar als het om het volgen van hem gaat, om zijn stem, die corrigerend, dan niet? Dus, nee, zegt Jozef had zo moeilijk dat niet zien. Jozef had kende de stem van God. En die wist dat hoe heilzaam de stem van God was. En hij weet Achab te overreden toch Micha te laten komen. Nou, die wordt opgehaald. Ik heb het gelezen, daar komt er zo'n heraut, die gaat hem halen. Hij zegt, Micha, als je nou slim bent, jongen, praat dan de koning naar de mond. Als je dan straks aan de uitgang staat, dan zegt iedereen dat je mooi hebt gesproken. Dat voelt goed aan. Weet je wat je moet doen, Micha? 400 profeten hebben gezegd dat de koning kon optrekken. Jij zal toch niet zeggen dat dat niet waar is, hè? Micha zegt, moet je goed luisteren, ik ben profeet van God. Wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. En niets anders. En nou komt het hele frappante. Ik weet niet of dat opgevallen is. Hij komt daar en hij zegt een beetje schertsend, zegt hij tegen de koning Achab, koning, trek gerust op. God zal de Syriërs in je hand geven. Maar weet je wat het eigenaardig is? Koning Achab wist dat God niet met hem meeging op die tocht. Hij wist diep in zijn hart, wist hij dat hij die tocht niet moest maken, was hij ongerust. En onrust, lieve jongelui, broeders en zusters, onrust is in ons hart. Als we aan God vragen welke weg we moeten gaan, betekent sta stil op de plek waar je staat. Doe niks. Wacht tot die onrust weg is En krijg de zekerheid in je hart, in je leven door de Heilige Geest. Dit is de weg voor God. Dit is de wil voor mijn leven van God. Dus hij zegt Agab, als de profeet Micha dat zegt, zegt hij Micha, je moet wel de woorden van God spreken. Dus eigenlijk zegt Agab op dat moment al die 400 profeten, die hetzelfde hadden gezegd als Micha in eerste instantie, hebben niet gesproken wat God zei. En Micha zegt, ja, ik zag Israël als schapen zonder herder. Ze willen allemaal omkomen. Schapen zullen er overblijven, maar jij, Agab, zegt in mijn eigen woorden, je zult het leven laten. En als ik dat niet gezegd heb, zegt hij, als God dat niet gezegd heeft, heb ik niet namens de Heer gesproken. Agab geloofde. Daarom gaat hij zich vermommen. Dan zat hij zich niet hoeven te vermommen, daarom trekt hij andere kleren aan. Weet u hoeveel mensen dat doen? Hoe vaak we dat doen, andere kleren aantrekken, naar elkaar toe, je vermommen, als je diep in je hart weet dat het tussen God en jou niet in orde is, prachtige kleren aantrekken en daar net doen alsof er helemaal niks aan de hand is, net doen alsof God je leven niet kent, net doen alsof God jouw hart niet ziet, net doen of God niet weet dat het tussen jou en hem niet in orde is, terwijl je het zelf weet, terwijl je weet dat je iets moet veranderen in je leven, dat je misschien iets moet beleiden, dat je iets tegen God moet zeggen, misschien ook wel tegen een ander, omdat je een verkeerde weg bent ingeslagen. En God is geduldig. En dan zegt Agab vermomt zich. Dan zie je hoe de Satan werkt. Hij laat zichzelf er anders uitzien als dat hij werkelijk is. Hij vermomt zich als een soldaat. Een gewone militair, alsof hij de koning niet is. Maar Satan, ja, dan zie je wat de vriendschap van de wereld en wat de vriendschap van Agab in werkelijkheid voor Jozef had inhoudt. Want als hij deze boodschap van Micha geloofde, en hij geloofde hem, dan zegt hij tegen Jozefat, ga jij maar in je koninklijke kleren. Ik ga me vermommen. Waarom zou hij dat gezegd hebben? Hij dacht, Micha mogen ze er gerust raken, mij niet. Zo ver ging zijn vriendschap. Zo ver was dat ene volk. Stelde echt helemaal niks voor. Die vriendschap van Agab naar Jozefat toe. Jozefat, ga jij maar gewoon in een soldatenkloffie. Ga jij maar gewoon in je koninklijke gewaad. Ik ga in een soldatenkloffie. En zo gaan ze in de strijd. En Jozefat, hij is helemaal in de baan van Agab. Hij heeft het gezegd, hij moet het doen, hij trekt met Agab mee. En dat wil ik ook tegen jullie zeggen vanavond. Als je ernaar verlangt de Heer Jezus te volgen, en ernaar verlangt om zijn wil te doen, maar je bent afgeweken. Als je het leven met de Heer Jezus hebt gekend in je leven, en je weet hoe heerlijk het is om hem te volgen. Je weet wat een blijdschap dat geeft en wat een rust. Als je overwinning hebt gemaakt in de strijd. Als je grenzen hebt aangelegd, maar je bent grenzen overgegaan. Ook als jonge mensen. Grenzen die de Bijbel aangeeft, je bent ze overgegaan. Er is altijd een weg terug bij God. Altijd. De Heer Jezus is niet voor niets aan het kruis gestorven. De Heer Jezus is het grote voorbeeld. Hij is de koning. Alle koningen van de wereld zouden zich naar hem moeten richten. Ook ons Oranjehuis. Als je wilt weten wat koningschap is in de handen van God, dan moeten we naar de Heer Jezus kijken. We hebben geen ander voorbeeld. En we willen ook geen ander voorbeeld. Jozefat komt in het nauw. En dan schrijft hij naar God toe. Om hulp. En direct antwoordt de hemel hem. Eén schreeuw. Zo genadig is God. Staat hier. In hoofdstuk 18. Vers 31. Het gebeurde dan zodra de bevelhebbers van de strijdwagen Jozef had zagen. Dat ze zeiden dat is de koning van Israël. Ze omringden hem om tegen hem te strijden. Maar Jozef had schreeuwde om hulp. En de Heere hielp hem. En God wende hen van hem af. Eén schreeuw om hulp. De Bijbel is vaak sprake van mensen die één schreeuw deden naar God toe. En God hielp hen. Lees Psalm 107 maar eens. Ze riepen in hun benauwdheid tot de Heer. Jona uit het ingewand van de vis. Hij schreeuwde om hulp en God zorgde. Eén schreeuw. Weet u, de Heer Jezus is de levende Heer. Hij is uit het graf opgestaan. Hij is in de hemel, hij zit aan de rechterhand van God. Hij ziet ons hele leven, hij wil het helemaal beïnvloeden. Hij wil dat we zijn wijsheid leren. En we hebben constant, hebben we met die geweldige strijd hebben we te maken. De strijd tussen licht en duisternis, de strijd tussen de wereld en tussen ons. Die geweldige strijd. En we ontkomen er niet aan die strijd, aan die geestelijke strijd. En die strijd die bevindt zich in ons denken. Hoe denken we over dingen? Is ons denken gericht op wat God wil? Is ons denken gericht op de Heer Jezus? Is ons denken gericht op onszelf? Is ons denken gericht op wat anderen zeggen? Is ons denken gericht op? Paulus schrijft in 2 Korinthe 10 deze woorden. Want al wandelen wij in het vlees. We voeren geen strijd naar het vlees. We gaan niet in de boksring. We gaan niet mensen uitschelden. We geven geen trappen na. Dat is onze strijd niet. We hebben geen strijd tegen vlees of tegen bloed. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar ze zijn krachtig voor God. Tot afbraak van een heleboel werken van de Satan. Want wij breken valse redeneringen, breken we af. Elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om al die gedachten te brengen bij Jezus. Tot gehoorzaamheid aan Hem. Tot gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Of kijkt u alleen naar het uiterlijke? Dat is de grote vraag vandaag de dag. Kijken we naar het uiterlijk of kijken we naar Christus? En we leven in een hele ernstige tijd waarin veel dingen in de gemeente van God misgaan. Wij, mevrouw en ik, zijn een aantal weken in moslimgebied geweest, waar veel, ja, waar we veel hebben gelezen en gezien over christenvervolging. En een van de opmerkelijkste getuigenissen vond ik deze. Denk er maar eens over na. Er werd een vraag gesteld aan een broeder die een tijd in de gevangenis had gezeten en eruit was gekomen. En er werd me gevraagd of hij het fijn vond dat hij nou weer vrij was. En dit was zijn antwoord. Hij zei, och, ik heb één verlangen in mijn leven. Dat is dat Jezus geëerd wordt om mij heen. Dat de mensen Christus in mij gaan zien. Als ik vrij ben en Christus wordt geëerd in mijn leven, dan ben ik daar blij mee. Als ik in de gevangenis moet zijn, omdat Christus in de gevangenis geëerd wordt, ben ik liever in de gevangenis dan erbuiten. Ik heb één verlangen. Dat Christus aan zijn eer komt. Dat is opwekking. Dat de Heer alles voor hem buigt. En vrede heerst alom. Dat we verlangen naar zijn komst. Om de gemeente op te halen en bij hem in het vaderhuis te brengen. Dat we uitzien naar hem. Dat is mijn verlangen. Dat we allemaal echte koningen zijn. Dat we weten te heersen over ons leven. Want we kunnen koning Willem-Alexander straks wel verwijten dat hij nog zo weinig met God doet. Maar als wij koningen en priesters zijn, wat doen wij met God? Wat doen wij met de Heer Jezus? Laten we daar eens over nadenken. Met elkaar. Koning Jozefat schreef om hulp tot de Heer. En de Heer verloste hem. En weggaan met God. Voor de 100% op God vertrouwen. Betekent dat God voor zijn rekening gaat nemen. Dat de mensen om je heen. Dat ze je niet kunnen raken. Dat ze je niet kunnen pakken. Dat je veilig in zijn hoede bent. Veilig en geborgen. We hebben vele, vele getuigenissen van mensen gehoord. Die hebben van alles is overkomen. Maar de vrede van God die alles te boven gaat. Die mag ons bewaren in de Heer Jezus Christus. Laten we het willen dat we gecorrigeerd worden. Laten we het willen dat de Heer Jezus in ons hart gestalte mag krijgen. Heer onze God in de hemel, Heer Jezus. U die ons hebt gemaakt, u die de hele schepping hebt gemaakt. En alles omdat het de lof en de eer aan u zou brengen. U die zo hoog bent en wij die zo ver bij u vandaan waren. Die zo vol zonde waren, zo machteloos om onszelf te redden. We loven en prijzen uw naam, Heer. Omdat u God wilde verlaten, omdat u de hemel wilde verlaten. En alle eer en roem en glorie die u daar had. En ons wilde dienen naar deze aarde kwam, Heer, en alles hebt verdragen om ons tot God te kunnen brengen. En zo zijn we door uw werk aan het kruis, omdat u ons leven van ons hebt overgenomen. Omdat u onze zonde hebt gedragen, omdat u van God werd verlaten. Zijn we zo dicht bij de Vader gekomen. Dat we mogen zeggen, Abba, Vader. Wie bent u toch, Heer? Wat is er toch in uw hart geweest? Dat u ons lief had. Terwijl u de situatie zag waarin we verkeerden. Dat uw liefde zo groot was dat u niet was te blussen. Ondanks al de woede om u heen. En het gelach en het gehoon en de bespotting, Heer. Dat u het kruis hebt aanvaard om ons tot God te brengen. Heer, als er iemand waard is om geëerd te worden, dan bent u dat, Jezus, onze Heer. Dan verblijden we ons erin als straks heel de schepping juicht, omdat u Heer bent. En uiteindelijk de schepping zal beantwoorden aan haar doel. Er te zijn tot uw eer van u. En wij aan dat doel zullen beantwoorden. Geef dat ons leven voor u is, Heer. Elk moment van de dag. Elk uur, elk ogenblik. Heer, wij bidden voor het koninklijk huis. We weten niet hoe hun geestelijk leven is. Maar u kent het. We vragen u, Heer. We zouden het zo heerlijk vinden als ook zij met u zouden rekenen in alles wat ze zeggen en in alles wat ze doen, het van u zouden verwachten. Heer, u wordt uit ons land zo weggeredeneerd. Alsof u niet meer van belang bent. En zo gaat het in de hele wereld. En daarom verlangen we naar uw komst. We zullen het straks zingen als bazuin geschaald is, Heer. Ja, Jezus' komst is daar. Dat zal alles veranderen. Heer, kom. Kom, Heer Jezus. Help ons. Kom ons halen. We willen u zo graag zien. Toen Johannes de stem hoorde die met hem sprak, toen wilde hij die stem ook zien. U hebt zoveel met ons gesproken, door uw woord en door uw geest. En nu verlangen wij naar u te zien, Heer. En voor eeuwig bij u te zijn. Amen. Ja, er is toch nog een collecte. En er is een inzameling. En daarna gaan we staande zingen. Johan de Heer 490 vers 1, 2 en 3. Als bezuin geschaald is, Heere klinkt. Dus er is een voorspel, dan is er een inzameling. En daarna zingen we Johan de Heer vers 1, 2 en 3.
Yeah.
Laten we naar huis gaan met de zegen die ons deel mag zijn en die we vinden in het boek de Openbaring, waar Johannes mag doorgeven aan de gemeente: genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van de koning der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nu nog staan het Wilhelmus. Ja, en ik heb gezegd dus dat ze zo mooi zongen, Kados. Dus nu willen ze nog een toegift geven. U mag daarna nog even gaan zitten om naar hen te luisteren. En daarna is deze samenkomst afgelopen.